Ja, goedemorgen. Het is dus ben niet veel aan mijn zin, maar ja, het wordt opgenomen. Hopelijk wordt het wel belusterd. Ik zou gaan verder gaan met de ding dat ik zelf, de boek dat ik zelf doorloop, nee. De ding dat ik er het wel leren ken en de boek Unbound die eigenlijk, waarin ik hoop eigenlijk heel de serie van die lessen te kunnen op mijn eigen manieren te behandelen bij een droommolle. Ik heb er veel aan gehad. En denken dat we er allemaal veel kunnen aan zijn. Er zijn eigenlijk de preek van vandaag gaat over de tweede les, die zes waarheden over de relatie, die God met ons wel verkondigd. En dat is ook een beetje de titel van de preek. Maar ik ga vandaag maar drie van die waarheden behandelen. En de volgende keer ga ik de volgende drie behandelen. Anders ging dat ja, te uitgebreid worden. Dus om ons nog een klein beetje te rappelleren, de vorige keer hebben we gekeken naar de waarde van de mensen, wie dat we zijn als mensen, en dat we eigenlijk ook een aantal leugens geloven over onszelf. En vandaag hoop ik in plaats van die leugens zes waarheden, of drie toch tenminste, in deze spreekbeurt naar boven te brengen. Het kan een beetje eenvoudig zijn voor vergevorderde christen, nou, mensen die al wat langer uitbouwen zijn. Dat is inderdaad wel, maar ik heb moeten ontdekken hoe eenvoudig dat ook was, dat ik ergens onder mijn bonen en mijn manieren van denken, omgaan met de Heer, wel ergens van die hele simpele dingen misschien een beetje verloren worden. Want ik denk dat bij mij zo is, denk ik dat bij andere christen ook wel zal zo zijn. Net zoals de vorige keer ga ik een stukje lezen, gewoon voor context, omdat ik niet willen versen plukkerij gaan doen. Jeremia 29 vers 1 tot en met 13 is het stukje dat ik met jullie ga lezen. En dan ga ik ook opnieuw daarin, in dat gedeelte zit er dus een vers die, waarmee dat we gaan werken. En waarmee dat ik hoop dat we dat meenemen, dat we opnieuw dat vers wel gebruiken om dagelijks een keer te overdenken, dagelijks een keer Ludde heb te lezen, meerdere keren Ludde heb te lezen, eigenlijk, zodat we gezien in de volgende keer dat die werking is van die hersenen, dat we eigenlijk met ons spreken, horen, zien en overdenken, dat we ons hart en ons mensen nog van vervullen met de krachtige woorden van God, omdat wij staat zo zijn de leugens die we geloven te overwinnen en de waarheden van God over ons aan te nemen. Laat ons Jeremia 29 vers 1 tot en met 13 lezen. Dit zijn de woorden. Alsjeblieft. Jeremia 29 vers 1 tot en met 13. Yes. Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten van de ballingen, aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap had gevoerd naar Babel. Nadat koning Jechonia, de koningenmoeder, de hovelingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem vertrokken waren door de hand van Elasa, de zoon van Safan en Gemaria, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel gestuurd heeft, naar Nebukadnezar, de koning van Babel. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. Bouw huizen en woon erin. Leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters paren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël. Laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen, want met leugen profeteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere, voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik, immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan, en u zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met geheel uw hart. Het vers die we gaan uitleggen dit keer, het kernvers van deze les, is vers 11. Ik immers ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. En misschien kun je dat vers markeren of even aanduiden, zodat je dat deze week hopelijk of deze tijd een beetje en mee wilt gaan en kunnen gebruiken. Een snelle situatieschets leert ons eigenlijk dat deze boodschap van Jeremia een liefdevolle en beschermende boodschap is van God naar zijn opstandige volk, die het eigenlijk al zo ver gebracht heeft dat ze een ballingschap zijn. En als je beseft dat deze toestand van Gods volk een straf betreft, en toch weer ziet en mag lezen hoe God zich toch nog ontfermt en laat weten dat hij kort gezegd de hele situatie altijd onder controle heeft, ook als lijkt het niet zo, dan kom ik toch iedere keer weer in verwondering voor zijn bijzondere zorg en toewijding aan zijn uitverkoren volk en zijn beelddragers. En waar we onze geloofsfundatie als mensen op bouwen in ons leven, dat bepaalt eigenlijk voor een groot stuk de uitkomst van onze levens en hoe dat we omgaan in de maatschappij en wat we anderen bijdragen aan onze levens die hard aankomt, die niet goed is, die afbrekend is, die onze emoties bezorgt. Hè? En wat we gaan gebruiken om onze fundatie, onze levensvisie op te bouwen, en wat dat we geloven, dat is heel belangrijk voor ons mens zijn. Als deze dingen niet op God gebaseerd zijn, niet puur en solide op God gebaseerd zijn, en op Gods woord, gaan we ervaren dat we heel arm omgaan en slechte keuzes maken, eventueel zonde opnieuw toelaten, gebroken relaties creëren, of ons geheugen als mensen gewoon niet goed voelen in ons vel. Ik ken heel veel mensen die in het weekend tussen pot en pen lachen en tijdens de week met een moeite door het leven gaan. Als ze in de eenzaamheid komen van wie dat ze zelf zijn, dat ze gewoon triest zijn, niet voldaan zijn. Als onze weder en niet zoals christen, dat we een andere fundatie hebben. Die fundatie dat wij kunnen vinden, wat dat voor christen omgaat, staat in 1 Korinthe 3, vers 11 tot en met 13. Dat zegt, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, en dat is Christus Jezus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt, en hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Dat is de fundatie, het fundament, de Heer Jezus Christus, die ons aan de wederom zit strekken in onze relatie met hem. Ja, komt me altijd maar duidelijker te weten wie dat zijn volheid is. Wat het zijn liefde voor ons is. Wel, de waarheden dat de Heer over ons had, en de Heer Jezus Christus en mens geworden van God doet. God verlangt ons in onze eerste waardheid om een gezonde, een levendige en een liefdevolle relatie met ons persoonlijk te hebben. Dat is geen relatie die veraf is, dat is geen relatie plichtpleging, structuur en tradities volgen. Dat had het God eigenlijk bijzonder niet om God het een echte liefdevolle, levendige relatie met ons voorzien. Je maakte de mens om ons lief te hebben en op een dag te gaan delen is een glorie en is een luister. Dus soms hoor ik wel een keer zeggen dat de mensen gemaakt zijn om God glorie te brengen en te geven. Maar ik denk dat we moeten een beetje oppassen dat we daarmee omgaan, want het is misschien voor een stuk wel zo, maar hoe kunnen wij als mensen God alle heer en glorie geven dan een God die eigenlijk alles al heeft? Zijn eer en glorie is eigenlijk al voorkomen. Wat dat we wel kunnen doen, volgens mij, is dat we zijn eer en glorie kunnen reflecteren, duidelijker maken voor iemand anders. We kunnen misschien niet heel veel toevoegen aan die glorie van God, aan zijn majesteit, maar we kunnen ze wel reflecteren door de relatie die we met hem hebben. In Gods woord vind je verschillende verwijzingen naar het feit dat de mens een uitzonderlijke creatie is, die voor zijn goed geschapen is, en niet om bij God iets toe te voegen. Psalm 8, de vorige keer ook aangehaald, is een zeer mooi voorbeeld daarvan. David verwondert zich heel erg over Gods scheppende kracht in het algehele universum eigenlijk, in de schapende wereld. En dat hij omhoog kijkt naar de sterren en wat hij allemaal ziet. Hij verwondert zich en hij bedenkt zich wel dat de mensenkinderen heel bijzonder en speciaal daarbovenuit steken. Dat ze slechts een klein beetje lager gemaakt zijn dan de hemelse wezens. En dat ze beelddragerschap aangemeten krijgen. Dat lijkt me een heel bijzonder en waardevol pakketje dat wij als mensen mogen dragen. En de eerste les mochten we al ontdekken dat we eigenlijk gewone, dat ook mogen zien dat enkel en alleen van de Heere God is, van de mensen is, dat de Heere God dat zegt. En we zagen ook dat wanneer Noah en zijn familie de ark verlieten, ze opdracht aan meekregen, vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En twee dingen werden toegevoegd, vlees eten en dat elk menselijk leven heilig is. Excuseer. En dat elk menselijk leven heilig is en dat we daarin horen het beste te zoeken voor elkaars leven. Elkaar te dienen met onze levens, tijd, middelen en die relatie dat we genieten met de Heere God. En vorige keer konden we zien dat Gods woord de respect is van de waarde die God ons toegemeten heeft. We voelen ons vaak ongelukkig omdat we onze waarden niet beseffen. Matthäus 6, vers 25 tot 35 is er een mooi voorbeeld van. De Heer verduidelijkt daar continu dat voor wie hem navolgen, ze eigenlijk geen zorgen moeten maken of angsten moeten hebben. Hij verwijst naar vogels, die voor hen, dat de Heere God voor hen al voorziet. Hoeveel te meer dan niet voor de beelddragers die de Heere God geschapen heeft. Vogels hangen af van wat dat ze eigenlijk kunnen vinden. Ze kunnen niks kweken. En ze kunnen ook niet echt werken voor hun voedsel zoals wij. En zoals Gods woord getuigt, staan wij die vogels ver te boven. En misschien een kleine kanttekening. Wij die wel kunnen werken voor ons voedsel en zelfvoorzienend kunnen zijn, dan gaan we misschien wel dit eens een keer in de foto. En die zelfvoorzienendheid dan we creëren in plaats van in afhankelijkheid van de Heere God onze keuzes te maken en te leven. Maar het punt is dit, als het van God afhangt, is slechts één ziel, de geschapen mens, meer waard dan het hele universum in zijn beeld. God maakte ons om in een totale, liefdevolle gemeenschap met hemzelf te staan en op een dag te delen in zijn glorie en heerlijkheid. Romeinen 5, vers 15 tot 17 zegt het volgende, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Daarom verheugt de Heere zich bijzonder wanneer iemand zich opnieuw tot hem richt of zijn levens overgeeft in zijn handen. Maar spijtig genoeg werd Gods originele bedoeling, zoals we allen weten, lang geleden verbroken. En spijtig genoeg leven de beelddragers van God een schapen mens vaak nog steeds in een leugen. En zien we de desastreuze gevolgen ervan in de levens om ons heen en soms ook in ons eigen leven. Onze tweede waarheid die we gaan behandelen is God verlangen. Zijn wens dat iedereen vanuit zijn vrije wil opnieuw voor hem kiest en hem toegewijd wordt. Maar hij beseft zeer goed dat niet iedereen dit zal doen. Het meest bekende vers tegenwoordig dat je heel vaak hoort als er geciteerd wordt in Gods woord is eigenlijk Johannes 3 vers 16. Ja, daar staat, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En We mogen niet vergeten dat de volgende versen minstens even belangrijk zijn. Johannes 3, vers 17 tot en met 18. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enig geboren Zoon van God. Gebaseerd op deze passages en anderen kunnen we duidelijk zien dat het Gods verlangen is dat mensen zich vrijwillig overgeven aan Jezus Christus, vers 16. Maar is er zich ook bijzonder van bewust dat sommigen dat helemaal eigenlijk niet willen doen, vers 18. God roept ons op om een keuze te maken, en dit dagelijks. Gehoorzaamheid, barmhartigheid en liefde is wat de Heere van ons verlangt om te weerspiegelen. Ben je bereid dat ook te doen? Ben je bereid Jezus te volgen? 2 Petrus 3 vers 9 zegt dit: De Heere die vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En in 1 Timotheus 2 vers 3 tot en met 4 lezen we: Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat dit verlangen te hebben is goed in Gods ogen en dat wekt blijdschap op bij de Heere, welgevallen. De Heere verlangt zo erg naar dat alle mensen gered worden en in erkenning van de waarheid komen. In Ezekiel kunnen we lezen, 18 vers 23, Ezekiel 18 vers 23. Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze, spreekt de Heere? Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven? Overal in de geschriften van de Heere God vind je de oproepen aan het hart en het verstand van de mensen. In zijn liefde wil hij dat iedereen hem kent, accepteert, lief heeft en tot de volle ontdekking komt wat de inhoud en de ware betekenis van het leven is. Zelfs in het laatste Bijbelboek vind je nog een oproep. Openbaring 22 vers 17 kun je misschien thuis eens opzoeken. Dan wordt er ook nog een oproep geplaatst om de Heere te volgen. Spijtig genoeg is de realiteit vaak dat we op eigen handelen meer vertrouwen dan wat op Gods woord van ons zegt. Ik ben de eerste om dit te herkennen bij mezelf. Gelukkig ook wanneer ik besef dat ik een hart heb die liever naar God verlangt dan naar de verkeerde keuzes die ik dreig te maken of waarvan ik mij afkeer van een verkeerde keuze te maken. Ik heb liever een hart die naar God verlangt dan naar de wereld. En de weg die we moeten gaan om tot bij de Heere God te komen is echt wel een smalle weg. En dat moeten we ook beseffen en willen accepteren. Broers en zusters, het gaat over onze bereidwilligheid om onszelf in vraag te stellen en te toetsen naar Gods woord. We moeten ervan doordrongen willen zijn om de wil van de Heere lief te hebben. De derde waarheid is: Gods originele design, zijn geschapen orde, werd moedwillig gebroken door de geschapen mens. Als we goed onze tweede waarheid beseffen, dan moet er toch ook ergens een besef zijn dat er iets niet klopt op deze wereld. Door de opstand tegen Gods design voor de mens, door zijn eigen wil, zijn eigen keuze, ligt Gods bedoeling voor de mens mijlenver van ons af. God is heilig en goed en rechtvaardig en kan omwille van daarvan deze opstandige natuur niet negeren. God kan geen connectie hebben met zonde en opstand omwille van zijn heilige rechtvaardigheid en soevereiniteit. Hoe graag de Heere ook naar die intense relatie verlangt met ons, kan dat niet gebeuren zolang we zonde, opstand en ego meer lief hebben dan hem. En zolang zonden niet bekend en beleden worden voor zijn troon. Ik besef ook wel dat we niet al onze zonden kunnen beleden. We kunnen ze wel allemaal beleden, maar we beseffen niet elke zonde die we hebben. Of we kennen ze niet allemaal. Maar wat we wel ontdekken in onze levens, die een contradictie is met Gods wil en Gods hart, horen we uit liefde voor hem te erkennen en te beleden en ook vanaf te keren. De eerste man en vrouw genoten een dagelijkse nauwe omgang met de Heere God. En dat werd drastisch verbroken in één moment door hun eigen keuzegedrag. Deze gebroken relatie duurt voort tot op deze dag. Hun rebellie begon toen ze moedwillig besloten een leugen te geloven. Een leugen die in directe contradictie was met de waarheid die God hen gegeven had. Dit nu, broers en zussen, is eigenlijk een patroon dat zich nog steeds weer herhaalt. Ongetwijfeld herken je misschien wel een stukje van dat patroon, zelfs ondanks het feit dat je Jezus Christus als je Heer erkent. Iedere dag opnieuw worden we voor die keuzes gesteld. Iedere dag opnieuw worden we voor waarheid en leugen gesteld. Wij zijn het voorrecht gegeven om van onze eigen levens te leiden en de vrije keuzes te maken. En vaak denk ik dat we moeten erkennen dat we kiezen om leugens te geloven uit gebrokenheid, ego of comfortgevoel. In Matthäus 4, vers 1 tot en met 11 vinden we het verhaal van de verzoeking in de woestijn, waar Satan, de Heer Jezus, net dezelfde drie leugens voorschotelt als hij de mensen deed. Jezus kende en genoot een zeer dichte relatie met zijn hemelse vader. Kijk maar zijn leven op na. Op vele tijdstippen zonder de Heere zich af voor gebed en hij geniet van de gemeenschap die hij heeft met zijn discipelen. Jezus kent en is de geschriften. Jezus kent de geschriften en is zelfs bij machte de leugens uit de geschriften te pareren waar Satan mee afkomt. Dat is het bijzondere aan die relatie. Hij kent, weet, is geworteld in de wil van zijn vader. Kijk, broers en zussen, als Adam en Eva, de eerste geschapen mensen, bewust kozen om de alternatieve waarheid van de slang als mooier en beter te beschouwen dan de waarheid van God, dan werden ze geconfronteerd met de harde realiteit dat Gods waarheid soeverein was. En de gevolgen waren niet te overzien. Hebben wij niet allen reeds zo gehandeld? Durven we niet een leugentje om best wel te zenden of jaloers zijn, meeval of op succes van de andere mensen iets lenen, niet terugbrengen? Ik weet het niet, misschien ja, genoeg te zoeken in wat dan niet van God is. Of wat dat we weten dat er wat de grijze zone dat we onszelf soms aanpraten. Nu, in ieder geval, je kan misschien onschuldig lijken, maar het is niet zo. En waarom doen we dit? We doen dit omdat we kiezen te geloven dat wat zonde ons te bieden heeft, ons meer oplevert dan wat Gods wil ons oplevert. Ik hoop dat ik duidelijk ben en het is eigenlijk ongehoorzaamheid gebaseerd op leugens. En als God geen ingrijpen had gepland door de Heer Jezus Christus, ja, dan was de situatie volkomen hopeloos geweest. Gelukkig is dat niet zo. Het zijn misschien wat betere woorden om mee te eindigen, maar toch hoop ik dat deze woorden ertoe aanzetten om te overdenken hoe dat in onze persoonlijke leven zit vandaag. En het vers die ik vandaag met iedereen wil meegeven is dus Jeremia 29 vers 11. Die zegt, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst en hoop te geven. Als we dat vers lezen, dan drukt dat toch uit dat je mag vertrouwen op de Heere God. Dat alles wat we meemaken en doen, hoe emotioneel dat we kunnen zijn, hoe gebroken dat we kunnen zijn door dingen van ons verleden, door ja, pijn die we meedragen en niet willen herkennen, misschien apart willen houden, zelfs voor God, want dat heb ik zelf ook lang gedaan. En soms nog, we trappen er me nog op. Het is zo'n gewoonte geworden om dingen van God apart te zetten en voor jezelf te houden, waardoor dat je pijn blijft meedragen. Maar als we ons kunnen overgeven aan de Heer, vertrouwen op zijn woord en vertrouwen op die woorden dat we letterlijk mogen nemen, dat de Heer voor ons een toekomst uit. En die toekomst wordt gevonden in de Heer Jezus Christus. Laat dat onze hoop zijn. Amen.